dit vraagt nogal wat om, zeg maar, dit klinkt als minstens een jaar op de bank bij de psycholoog. En even wat zelfkennis opdoen over of ik veilig of niet gehecht ben. Hallo, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Potvis. Mijn naam is Fileen, ik ben trainer bij Vis.
Mijn naam is Ellen Tonberg, ik ben teamcoach bij Vis.
En in deze podcast praten we over thema's die we in organisaties tegenkomen, wat we daar als bureau mee kunnen, mee moeten, mee willen en soms ook niet mee moeten doen. En vandaag in de aflevering mijn dierbare collega Ellen. Heel leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn.
Jij werkt als teamcoach bij Vis. Jij werkt ook als spreker over bepaalde onderwerpen. En je werkt natuurlijk niet alleen bij Vis, ook nog bij andere clubs en voor jezelf natuurlijk. Jij bent onder andere opgeleid bij de School voor Transitie. Die opleiding heet, help me even.
De Secure Base Team Coach.
De Secure Base Team Coach.
En het ambacht van de Secure Base.
Kijk, dan direct die term, die pakken we er direct bij. Dat is namelijk ook het onderwerp waar je over spreekt. Wat je veel ook in je teamcoaches sessies gebruikt. De Secure Base, de veilige basis. Vertaal ik hem dan zo goed?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Wat is dat?
Ja, wat is dat dan precies? En het kan eigenlijk van alles zijn, hè? Dus je kan als mens een secure base zijn, maar ook de natuur kan een secure base zijn. Maar in ieder geval een plek waar je zelf weer even tot rust kan komen, waar je oplaadt, waar je geïnspireerd raakt, waar je je prettig voelt, waar je veiligheid ervaart. Nou, zo.
Oké. En dan die opleiding gaat dan over de secure base team coach. Maar we horen natuurlijk ook veel. Kijk, veiligheid is natuurlijk zo'n term waar we te pas en te onpas mee in aanraking komen.
We hebben mee strooien,
ja, precies. We hebben natuurlijk ook een tijdje geleden een podcast opgenomen met Ernst en Tika over psychologische veiligheid. Hoe zie jij dat, zo die term veiligheid binnen organisaties, maar misschien ook wel meer bij leidinggevenden?
Ja, het is in ieder geval een superbelangrijke term. Je hebt dus, als je als leider een secure base wil zijn, dan heb je er eigenlijk ervoor te zorgen dat jij een veilige leider bent. En dan kom je eigenlijk meteen bij die termen. Want wanneer ben je dan een veilige leider? Ja. Dat is eigenlijk als je in balans kan brengen dat je er en bent, in verbinding bent, in contact met echte aandacht luistert, nieuwsgierig bent, vragen stelt omdat je echt het antwoord wil weten. Ja. En daarnaast ook mensen kan uitdagen om net een stapje verder te zetten. Ja. Of soms een grens te trekken en te zeggen, dit wat je nu laat zien, dat wil ik gewoon niet in mijn team. Ja. Nou, dan word je ook een veilige leider voor je team.
En we komen zo meteen nog even terug op die twee begrippen, die caring en daring noemen. Jullie, wou ik zeggen, maar vanuit de theorie heet dat caring en daring. Die twee concepten. En dan, ik snap dat het een open deur is hoor, maar misschien toch boeiend om er heel even in te duiken. Waarom moet een leider een veilige leider zijn?
Ja, dus dat is wel op zich terechte vraag, hè? Want ja, heb je daar als medewerker ook niet zelf iets in te doen? Ja. Dat is natuurlijk waar, hè? Dus je hebt ook zelf iets te doen. Maar je wil een veilige leider zijn omdat je daarmee je team eigenlijk kan laten groeien. Dus je wil graag dat je team dat eruit haalt wat erin zit. Ja. En als jij daarmee, als jij dan als veilige leider daaraan bij kan dragen, dan is dat natuurlijk de taak die je hebt. Dat is waar leiderschap in mijn beleving over gaat. En voor zorgen dat je de setting creëert waarin mensen eigenlijk helemaal tot bloei kunnen komen.
En is dat, is een veilige leider een voorwaarde voor een team om te groeien?
Als er een leider is, hè, dus je hebt natuurlijk ook heel veel zelfsturende teams, maar als er een leider is, is het super essentieel dat het een veilige leider is. Want mensen kijken naar je.
Ja.
Ze kijken naar wat doe jij, welk voorbeeld geef je. Dat is waar mensen zich op afstemmen.
Hoe zit het dan in die teams zonder leidinggevende? Want ik kan me voorstellen, ik kan me voorstellen dat het begint bij dat we als mens überhaupt een secure base, een veilige basis nodig hebben. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan in zelfsturende teams bijvoorbeeld.
Ja, uitdagend.
Ja? Ja, zie je dat terug ook in de praktijk?
Nou ja, ik zeg altijd wel, mensen hebben heel veel leiderschap nodig voordat ze zonder leiderschap aan de slag kunnen.
Ja.
Dus het is wel echt belangrijk dat mensen heel goed weten hoe doen wij dit met elkaar?
Mm-hmm.
Wat hebben we te doen met elkaar? Dus mm-hmm. wat is onze mm-hmm. opdracht eigenlijk? Mm-hmm. En ook, welk effect heb ik zelf op andere mensen? En dat vraagt wel dat je echt al veel van jezelf kent en weet. En weet, hé, hey, als ik dit doe, dan betekent dat vaak voor een ander dat hij deze beweging gaat maken. Hè? Of dus als ik de neiging heb om wat sneller doelgericht te zijn, dan gaan andere mensen vaak wat eerder achteruit. Want die denken, ja, nou ja, Ellen gaat het wel regelen. Hè?
Mm-hmm.
Dat soort dingen moet je wel goed van jezelf allemaal weten. Wil je in een zelfsturend team met elkaar echt tot resultaat komen? Mm-hmm. Anders kom je snel tot gedoe.
Gaat het dan over dat de individuen in een team hun eigen secure base moeten zijn? Of zou je niet zo ver kunnen gaan?
Nou ja, ergens ben je natuurlijk altijd een beetje voor jezelf.
Hmm.
Nou ja, of je echt een secure base bent. Ik denk wel dat je veiligheid in jezelf kan vinden. Tenminste, dat hoop je.
Mm-hmm. Maar
als je dat dus niet in jezelf kan vinden, heb je wel een andere secure base nodig. En dat hoeft niet per se een leider te zijn. Hè? Dat kan ook een collega zijn of dat kan ook een boek zijn of iets wat je opzoekt. Of een vriend of vriendin buiten werk die je opzoekt waar je verhaal kwijt kan en waar je even oplaat.
Ja.
Maar ik denk wel dat we iets nodig hebben allemaal.
Ja. Ja. En is het belangrijk dan ook om die te identificeren? Of kun je ook zeggen, ja, die zullen vast ergens zijn, maar ik heb ze niet zo expliciet gemaakt?
Nou, als je ze niet zo expliciet maakt, je hoeft niet per se naar buiten expliciet te maken. Maar als je ze zelf niet voor jezelf expliciet hebt, kan je ze ook moeilijk benutten.
Ja.
Want op het moment dat het spannend wordt en dat je in jezelf zo die onrust kan voelen, is het een van de moeilijkste dingen die we dan te doen hebben, is uitreiken.
Ja.
Dus ik weet dat ik de opleiding deed en dat mensen dan tegen mij zeiden, Ellen, reik nou eens uit. En dat ik zelf dacht, ik weet niet eens wat het is.
Ja. Ja.
Laat staan dat ik nu weet wat ik te doen heb. Weet je? Dus dat is gewoon heel moeilijk. Dus je moet eigenlijk wel zelf van tevoren weten, ja, wie of wat is dat dan voor mij? En waar kan ik dan naartoe?
Ja.
Zodat je ook naar diegene toe kan of naar die plek en alleen maar hoeft te zeggen, ik weet het even niet meer. Ja. Dat iemand anders al denkt, ik heb nu eigenlijk iets te doen om even met je mee te kijken. Ja, of om je even op weg te helpen. Of, nou ja, wat dan ook. En dat is in
heb je dat uiteindelijk geleerd?
Ik ben lerende. Ja, ik neem me oprecht. Ik denk dat je altijd tegen je eigen patronen aan blijft lopen. En altijd weer op een andere laag of zo. Hè?
Mm-hmm,
dus zo gauw ik dan denk, nou, hier ben ik wel geweest. Dan gebeurt er toch weer iets. En denk ik, nee, ja, ik was er schijnbaar toch nog niet helemaal geweest.
Ja.
Dus dat blijft, ja.
Ja. En heb jij wel je secure bases? Zo, die weet je wie of wat dat zijn.
Ja, dat weet ik wel steeds beter. En ik weet ook steeds beter daar gebruik van te maken. Of ze te benutten op een goede manier.
Precies. Ja, precies.
Ja, ik doe het wel alleen, wordt steeds meer, ik doe het samen.
Ja, ja. Met die specifieke persoon of kijken of boeken. Of,
ja, met de mensen om me heen. Ja. Dat ze ook bij vis aansluiten natuurlijk ook zo'n voorbeeld van. Oh ja, ja, terwijl met mensen aan de slag gaan.
Ja, precies. Ja. En dan een leider die een secure base moet zijn.
Ja.
Dat lijkt me ook nog wel een opgave.
Ja, dat is het zeker. En dat is ook wat we heel
Het is
vaak
natuurlijk niet een trucje wat je doet.
Nee.
Het is ook niet. Is het zelfs een vaardigheid die je kan leren?
Deels.
Oké. Okay.
Ja, dus ik denk dat het deels zit in vaardigheden die je kan leren. Ja. Namelijk leren hoe je caring en daring. Dus aan de ene zijde die ene kant de veiligheid bieden. En aan de andere kant zorgen dat je mensen uitdaagt. Hè, of risico leert nemen.
Ja.
Ik denk dat dat ook een vaardigheid is. Hè?
Ja.
Dus dat je dat deels in gesprekken kan leren. Dat je kan leren om bijvoorbeeld te parafraseren. Om echt te zorgen dat de ander ook echt voelt dat hij gezien en gehoord wordt.
Ja.
Maar dat zijn ook op zichzelf staan trucjes. Dus het is niet zo dat als je dat dan in de praktijk gaat doen, dat mensen dan meteen zeggen, nee, jij bent nu echt 100% een veilige leider.
Ja, precies.
Dus het gaat ook over je zijn en over je met echte aandacht ergens kunnen zijn.
Ja.
Dus wat we heel vaak zien, of wat ik heel vaak zie in de praktijk, is dat veel leiders zijn druk. Dus die hebben veel te doen. En dat is ook logisch, hè? Want het is ook veel. En je hebt vaak een groot team. Of er komen in ieder geval veel mensen en veel dingen op je af. En die zie je dan een soort halve rondrennen door zo'n organisatie heen. Ja, ik moet nog even dit, ik moet nog even dat, ik moet nog even zus. ja, als je dan medewerker bent in die organisatie en je loopt ergens mee rond en je stelt een vraag of je neemt het moment die leider op te zoeken, dan vraagt het van die leider wel dat je dus op dat moment jezelf zo toe kan spreken even of even op je plek kan zetten dat je echt in alle rust dus
daarvoor
daar,
openstaat.
Dus, ja. En dat je niet ondertussen nog denkt, ja, maar ik heb ook nog dit te doen en dat te doen en mijn telefoon gaat af en nou ja.
Ja, precies. Ja, want ik was ook benieuwd naar, voordat we nog verder induiken in die begrippen caring en daring en hoe je dat dan doet als leider, misschien ook even te kijken naar onveilige leiders. Ik ben benieuwd, hoe kom jij die tegen in organisaties en wat zie je dan dat zij doen?
Ja. En ik vind het altijd meteen een ingewikkeld, want is een leider dan meteen ook een onveilige leider? Als we dat dan even zo vasthouden aan dat begrip, dan zie je leiders heel vaak dingen doen als A zeggen en B doen.
Mm-hmm.
Of zeggen, ik kom erop terug en er niet meer op terugkomen.
Ja.
Of dus zo continu druk zijn en daardoor eigenlijk niet aanspreekbaar.
Ja.
Of met de beste intenties begrenzen. Maar dat is dan zodanig uit verbinding dat iedereen denkt, ik
durf niet meer.
Ja, ik zeg ook maar niks meer. Nou, dat zijn van die voorbeelden, hè?
Ja.
En dat is allemaal oprecht met de beste intentie. Dus ik kom heel weinig, of eigenlijk geen onveilige leiders tegen, waarbij ik denk, nou, de boer gaat nu opzettelijk hier de boel lopen verstoren.
Nee. Heeft dat ook nog iets te maken met hoe we ons DNA of zo, of wat er, het zijn natuurlijk niet alleen maar de omstandigheden die dat sturen. Ik kan me voorstellen dat omstandigheden wel onderdeel zijn van hoe we ons gedragen. Dat als er heel veel druk van bovenop ligt, ik heb een opdracht te voldoen, dat ik dan ook wat meer ga duwen naar mijn mensen toe bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En, of wat verder uit contact ben. Maar ik kan me ook voorstellen dat het is ook een beetje hoe ik zelf bedraad ben.
Ja, hoe je zelf gevormd bent.
Ja.
Ja, dat is zeker aan de orde. En we zeggen dat ongeveer de helft van de leiders die actief zijn in Nederland is veilig gehecht, zoals we dat dan noemen. Hè? Dus die heeft dat caring en daring zelf mogen ervaren in, in eigen gezin van herkomst.
Ja, ja.
Als op prettige manier. Dus die had ouders die betrokken waren, nieuwsgierig, mm-hmm. meenamen aan de hand. Nou ja, et cetera. Dus je moet je ook realiseren dat voor de helft van de leiders dat dus niet geldt.
Ja.
En dan heb je wel een grotere opgave als je zelf leiding gaat geven om je te realiseren waar dan jouw eigen, wat is het, valkuilen of zo liggen. Hè? Waar,
mm-hmm.
waar loopt het dan soms even mis of waar word je getriggerd als iemand iets doet?
Ja, precies. Ja. Ja, en is het dan überhaupt mogelijk dat ik gedrag vertoon als ik dat niet zelf heb geleerd?
Ja, maar dat kan wel, hè. Dus het gaat als je bewust bent van waar dat voor jezelf, welke neiging je zelf hebt. Dus als je de neiging hebt om juist jezelf meer terug te trekken of te vermijden.
Ja.
En je weet dat van jezelf, dan kan je daarmee werken. Hè? Ja. Dan kan je ook bewust zijn en leren om op die momenten dus wel risico te nemen.
Ja. Ja.
En het wel op te zoeken.
Kom jij veel leiders tegen die deze mate van zelfkennis hebben, want dit vraagt nogal wat om, zeg maar, dit klinkt als minstens een jaar op de bank bij de psycholoog en even wat zelfkennis opdoen over of ik veilig of niet gehecht ben en wat ik heb meegekregen, wat mijn triggers zijn.
Ik kom zeker leiders tegen die heel veel persoonlijk werk hebben gedaan. Ik kom ook leiders tegen die dat niet hebben gedaan. En dat is niet erg.
Mm-hmm.
Als je maar ervoor open staat om continu bij je team te checken wat het effect van je leiderschap is.
Mm.
Want dat is de, dan leer je het gaandeweg. Je hoeft niet aan de voorkant alles te weten en te leren. Dat is ook, het is ook gewoon doen.
Ja.
Dus het is een beetje autorijden. Je hebt je rijbewijs gehaald, maar dan ga je het doen en daar leer je het eigenlijk pas.
Ja.
Dat is met leiderschap natuurlijk net zo. Je leert het ook gewoon op de werkvloer. Maar als je dan maar wel open staat voor, hey, wat gebeurt er nu en wat is het effect daarvan op mijn team, van wat ik doe.
Maar dat is heftig. Zeg maar, ik krijg al een beetje kramp als ik moet denken aan dat ik allemaal aan jullie ga vragen, joh, wat is eigenlijk het effect van mijn leiderschap?
Oh mijn god, zeg. Want dat zou je dan niet willen weten, of wat? Waar krijg je dan kramp op?
Nou ja, dat is de hele angst van feedback ontvangen, denk ik. Ik vind dat wel eng. Ja, het risico op dat ik iets niet goed doe. Of terwijl ik wel stinkend hard mijn best doe, maar dat toch mensen dan zeggen, ja nee, ik vind het eigenlijk niet zo tof.
Ja. Ja, en tegelijkertijd, ja, dat is een perspectief, hè? En tegelijkertijd is het natuurlijk ook dat als je dus zo stinkend hard je best aan het doen bent en het heeft eigenlijk helemaal geen effect, of helemaal niet het effect wat je wil.
Ja, daar kan ik er beter mee ophouden.
Ja, dat kan ook heel frustrerend zijn. Daar word je ook een beetje, dat je denkt, ja, ik heb nu en links geprobeerd en rechts en rechtdoor en mijn team doet helemaal niks. Ze komen helemaal niet in beweging. Ja, als je dan niet gaat vragen.
Ja.
Dan ga je conclusies trekken op basis van je eigen aannames. En dat is maar de vraag of je de goede dingen aan het doen bent. Ja. Dus ja, het is spannend. Maar in dat risico nemen ontstaat ook de echte verbinding. Hè? Dus op het moment dat je het durft om iets van je eigen kwetsbaarheid te laten zien en te zeggen, joh, ik vraag me af, ik heb in de vergadering deed ik dit, weet ik veel. Ik stopte jou in het gesprek omdat ik zag dat het tijd of zo, dat het tijd was. Wat was het effect daarvan op jou? Als je dat durft te vragen aan iemand, dan heb je en je hoort de ander. En je kan echt dingen over jezelf ontdekken.
Ja. Oké, dit klinkt wel al iets laagdrempeliger dan dat we één keer in het jaar de leidinggevende feedback moeten geven.
Ja, en ik vraag me, dat vind ik altijd heel interessante processen. De 360 graden feedback van de leidinggevende.
Ja.
En je kan er bijna een jingle van maken, denk ik. Maar dat is natuurlijk wel, als je dat één keer per jaar doet en mensen vullen die in. Ja. En ze vullen die ook heel vaak nog anoniem in.
Ja,
dan is vaak helemaal niet zo concreet dat je weet, ik deed dit, het effect was dat. Vervolgens deed ik weer dit en het effect op de ander was dat.
Ja.
Dan is ook maar de vraag, wat kan je daar dan precies mee?
Ja. Ja.
Dus dat een hoge drempel is, die zou ik ook spannend vinden.
Ja, oké. Nee, dan is hij wat genuanceerd nu voor mij. En dan snap ik hem ook wat beter. Ook wat het bijdraagt aan de veiligheid in een team.
En dat is eigenlijk, want ik doe van alles onder andere in onderwijs. Hè? Dat is bijna wat je ook wenst dat een leerkracht voor een klas ook doet. Hè?
Ja, precies.
Dus ook aan een kind vraagt. Hey joh, ik zag net dit bij jou gebeuren. Ik zag dat je helemaal terugtrok of je was helemaal stil. Hoe kwam dat? Wat deed ik? Of was het überhaupt iets wat ik deed? Of misschien iemand anders?
Ja.
Ja, daar vinden we dat soort gesprekken al vele malen normaal.
Ja.
Maar als we dan als volwassenen onder elkaar zijn. Ja. Dan wordt het veel spannender of zo. Alsof we dan veel meer denken, oeh, nu kunnen we echt iets verkeerd hebben gedaan.
Ja, ja. Hey, als het dan gaat over die secure base, we hebben het nu 3 keer voorbij laten komen. Laten we er nu maar eens induiken. Caring en daring. En jij noemde al het zorg dragen voor, het luisteren, een vraag stellen en dan ook echt nieuwsgierig zijn naar het antwoord aan de ene kant.
Ja.
En het uitdagen en begrenzen, geloof ik ook, hè, aan de andere kant.
Ja, dus echt risico durven nemen.
Ja.
Ja. En dat kan eigenlijk alleen maar als je voldoende caring biedt. Dus caring before daring, hè. Dus
Daar
begint het altijd. Ja. Je gaat iemand ook niet over een touw laten lopen tussen twee bergen zonder dat hij gezekerd is.
Nee.
Dus je gaat eerst voor veiligheid zorgen.
Ja.
En dat begint altijd bij caring.
Ja.
Dus eerst in contact zijn met mensen. Ja. Eerst een vraag stellen. Eerst zeggen, nou, welke vorm dan ook, maar wat gebeurt er nu bij je? Of hoe is het voor je? Of wat dan ook.
Ik kan me voorstellen alleen dat die vraag voor sommige mensen heel spannend is en dus meer uitdagend is, meer daring is.
Zeker. En soms zit de caring dan in nabijheid. Hè? Dus in het feit dat je er bent, dus dat je even je stoel naast iemand zet. Dat je niet tegenover iemand zit en dan zegt, wat gebeurt er nu bij je? Hè? Of dat je überhaupt even de vraag stelt, mag ik je nu een vraag stellen? Want ik zie dit, hè, bij je.
Yeah.
Vind je het goed als ik je daar een vraag over stel? Dat is ook al caring.
Yeah.
Dus iemand even de mogelijkheid geven om te zeggen, oké, ik geef je dan nu toestemming voor. Of...
Yeah. Dus dit is eigenlijk heel erg maatwerk. Het klinkt heel, terwijl ik het zeg, denk ik, natuurlijk is het maatwerk. Maar het is in die zin niet zo simpel als de checklist, stel een vraag, luister naar het antwoord. Ik bedoel, dat helpt wel. En dat zal in de meeste gevallen wel bijdragen aan caring. Maar het gaat volgens mij veel meer over wat heeft die persoon nodig en op welke manier ervaart de ander caring. En hoe kan ik dat dan bieden?
Zeker. En, dat, en je kan je voorstellen als jij dus door die gangen rent... op welke
ja,
manier
dan heb je daar helemaal geen aandacht voor.
En je hebt, bent, ondertussen heb je net een telefoontje gedaan. Je weet dat je dat mailtje nog moet doen. En ja. iemand stelt je een vraag. Ja, dan realiseer je dan maar even. Wacht, ik moet even nu
ja, precies.
in alle rust hier even aansluiten bij iemand. Ja. In plaats van dat ik nu zo doordend. En dat is ja. dus, ja, dat is heel, wat je zegt, dat is heel maatwerk.
Ja.
Maar dat is dus ook echt ingewikkeld.
Ja.
Want in
ja.
de waan van de dag gaan we daar gewoon echt snel aan voorbij. Ja. En dan zijn we als leiders vaker doelgerichter. Want heel vaak heb je ook een opdracht. Dus moet je ook iets realiseren.
Ja, precies. Dus het klinkt ook als... en nou hoor ik al mijn deelnemers in managementprogramma's zeggen... ja, ik heb daar helemaal geen tijd voor. Wat ik ook best begrijp... en natuurlijk kan ik ook dat hele verhaal ophangen van... je kind leren veter strikken kost je even één keer heel veel tijd... maar daarna ben je de ochtenden vrijgespeeld... Ja. in plaats van dat je dat iedere ochtend zelf aan het doen bent. Maar het is ook best wel complex. Want dit, zeker voor mensen met echt grote teams... ja, dan vraagt dat dus... dat is eigenlijk meer een vraag. Vraagt dat dat ik bij iedereen weet op welke manier die caring ervaart... en moet ik dat dan op iedereen individueel kunnen toepassen...
Nou ja, dan maak je jezelf voor mij, in mijn beeld, hè, zoals we de metafoor aanhangen, dan zie ik zo'n spin die midden in het web staat en al die mensen zitten daaromheen. En diegene is degene die moet zorgen dat web bij elkaar blijft.
Yeah.
Dat is wat mij betreft niet zo. Dus je bent als leidinggevende veel meer degene die aan de buitenkant van zo'n team beweegt.
Yeah.
Dus je gaat ervan uit dat heel aantal mensen in dat team jou ook echt niet elke dag op elk moment nodig hebben. Maar dat je wel continu bezig bent om de richting waarin je team, waar je ze naartoe wil hebben, om daarop te sturen.
Yeah.
Dus we noemen dat dan de mind's eye. Hè? Waar wil je dat het team de focus op legt?
Yeah.
En daar, dat is eigenlijk een beetje zo de graadmeter die jij gebruikt als leider om te bedenken, ja, waar stap ik nu in en waar stap ik nu niet in?
Ja, yeah. ja. Yeah.
En dat hoeft, je hoeft dus echt niet met iedereen elke dag een uur lang een gesprek te voeren om ervoor te zorgen dat je ze dan voldoende hebt gezien.
Oké, ik denk dat dit voor veel mensen wel een opluchting is.
Ja, maar het gaat ook over... Ja, ik ben in sommige grote organisaties zie je dan wel zo'n een van de hogere bazen... die dan bijvoorbeeld een lift instapt en dan in de lift zijn haar goed aan het doen is... terwijl daar ook allerlei mensen staan. Ja, dat zijn wel momenten waarop ik denk... ik snap dat je nu een spiegel tegenkomt... maar je kan ook nu in ieder geval even vriendelijk goeiedag zeggen.
Ja, ja. Ja, ja.
En dat is wel waar het begint. Dus zorg het dan in ieder geval in dat je dat soort momenten echt wel in contact bent.
Ja, ja.
En je moet je heel goed realiseren dat jij als leider dus heel veel invloed hebt... op de focus en op de richting waar jouw team naartoe gaat.
Hmm.
En dat die invloed is super besmettelijk, zeg ik altijd. Dus dat wat je in je team brengt, komt ook verder. Dat kan dus positief... maar dat kan ook negatief zijn.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, als jij zelf super onrustig bent...
Yeah.
Dus ik werkte ooit op een school... en daar had ik iemand die de opleiding aan het doen was... om directeur te worden. En die zei op een dag tegen mij... joh, ik weet eigenlijk niet zo goed... wat nou de invloed is van een directeur. Waarom doe ik dit eigenlijk? Hoeveel invloed heb ik nou? Ze zei, nou, dat is een leuk experiment, hè? Dat zullen we eens uitproberen. Dus we hadden afgesproken de dag erna... gaan we vanaf het moment dat mensen ons 's ochtends al bellen... om te zeggen, ik ben ziek of er is iets... hebben wij onrust gewoon. En dat hebben we gedaan. Dus we kwamen binnen en er was wat. We renden van hot naar her. En ik heb geen tijd voor koffie, want ik moet nog even dit. En dit is aan de hand. Nou ja, nou volgens mij hadden we om 9 uur... de eerste kinderen op de stoep staan die er uitgestuurd werden. Er werden nooit de kinderen uitgestuurd. Maar weet je, dus
wow.
om je... het effect van wat jij inbrengt in teams is super groot.
Ja.
Dus ik zeg ook heel vaak in leiderschapstrajecten... of in begeleidingen van teams... als je zelf niet oké bent, ga liever weg. Weet je, dus zoek je secure base op. Ga dat doen wat jij nodig hebt... om ervoor te zorgen dat je je team ook echt vooruit kan helpen. Want anders is het echt, ben je harder aan het werk om het te repareren... dan om echt effectief aan de slag te
precies.
kunnen.
Precies, ja. ja. Hey, en dan hebben we aan de andere kant dus daring.
Ja.
Dus dat gaat veel meer over prikkelen, toch? Over uitdagen.
Ja, en over mensen de kans geven om risico te nemen. Om net een beetje zo op te rekken. Hè? Van, oh, dit is mijn comfortzone. Dit is wat ik super fijn vind. Maar ik kan ook nog net een stukje daarbuiten.
Ja. ja.
Daarvoor moet je het vertrouwen hebben. Daarvoor is dan zo veten strikken bijvoorbeeld. Of kinderen leren fietsen. Mijn dochter heeft dan zo'n fiets met zo'n zadel... waar dan zo'n stang aan zit. Hè? Wat je dan als ouder kan vasthouden.
Oh, ja.
ja. Ja, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van caring en daring. Ik hou haar vast. Ja. Maar tegelijkertijd, als ze dan eenmaal aan het fietsen is, laat ik gewoon stiekem los. En dan ren ik nog wel steeds achter haar. Ja. En dan totdat ik zeg, ik heb je niet meer vast hoor. Hè? Nou ja, weet je zo, dat zijn natuurlijk voorbeelden waarbij je mensen ook leert om risico te nemen.
Ja, precies.
En dat heb je op de werkvloer ook.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dit ook weer heel veel afstemming vraagt. In de zin van hoe ver, wat is nog de... Hè, als we het hebben over comfortzone, groeizone en dan de paniekzone, zeg maar. Hoe ziet die groeizone bij mensen eruit? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet te ver ga dat ze in de paniekzone terechtkomen?
Zeker. En dat gaat ook wel eens mis.
Ja.
Dus dat gaat bij mij ook wel eens mis. Dus dat je de verkeerde inschatting maakt omdat je denkt dat iemand eigenlijk heel zeker is van zichzelf. Ja. Bijvoorbeeld, het kan soms zo lijken in een gesprek en dan... prik je net een beetje te hard. En toen bleek iemand eigenlijk toch heel erg onzeker. Ja, dan kan je ook maar gewoon erkennen. Sorry, weet je?
Ja, en ik kan me voorstellen dat dit ook weer laat zien waarom caring before daring zo belangrijk is. Want als je dat hebt, dan kun je dat natuurlijk wat makkelijker repareren en weer
Ja, dan ben je in contact. Dan heb je verbinding met elkaar. Ja. En dan kan je zeggen, joh, ik ging gewoon te ver. Dat was helemaal niet mijn bedoeling.
Ja, precies.
Maar het is wel, dus als je niet daring toepast in je team, dus stel je voor je zit alleen maar op caring, en dat zien we ook nog wel eens in de praktijk.
In de zorg veel, denk ik.
Zeker, en sommige mensen zeggen, ik ben dienend leider.
Oh, ja.
Dus ik ben dienend leider en dat betekent dat ik alleen maar faciliteer, oftewel ik voeg alleen maar caring toe in een team. En wat je dan ziet is dat er heel veel vermijding gaat ontstaan. Dus dat allerlei dingen niet meer besproken worden of niet meer begrensd. Ja, dat wil je eigenlijk ook niet.
Nee, precies. Coachend leiding geven, misschien ook. Valt dat daar ook misschien ook onder? Bij coachen wordt het toch vaak geleerd. Je mag geen adviezen geven.
Ja, je mag zelf niet zoveel vinden.
Nee,
ja.
precies.
Ja. Maar ondertussen heb je wel met elkaar een opdracht en een doel waar je naartoe werkt. Ja. En het is wel jouw opdracht om dat dan wellicht subtiel, maar wel in beeld te houden.
Ja, precies. Ja, ja. Hey, en gaat dit in de praktijk zo, gaat dit door elkaar heen in één gesprek? Of doe je in het ene gesprek zit je hierop en het andere gesprek daarop?
Op een gegeven moment krijg je meteen een beeld dat je dan zegt, ik kom er straks nog even terug, want ik heb nu caring gedaan en straks
doe ik even daring. Ja.
Nee, dat gaat denk ik continu door elkaar.
Ja.
En dus het is ook niet zo dat als je in een gesprek caring hebt toegepast, dat je dan daarna een spannende opmerking mag maken en dan moet je weer even terug of zo. Hè? Dus het is natuurlijk een soort balans die je continu hebt aan te voelen.
Ja.
En dat gaat dus heel erg over afstemmen op de ander.
Ja.
En voelen, waar zit die ander? Waar zit ik? En wat hebben we nu met elkaar? Zijn we oké of niet?
Ja.
En dat kan je deels aanvoelen en soms ook gewoon vragen. Mm-hmm. Hoe is dit gesprek nu voor jou?
Ja, precies. Ja. Ja. Als het over dit thema gaat, hè, is er iets wat je veel tegenkomt in organisaties? Misschien waar het misgaat of waar een omslagpunt zit of... Is er iets wat je ziet bij leiders wat ze ingewikkeld vinden?
Ja, wat ik heel vaak zie in de teamcoaching, als er allerlei spanning op zit, is dat we steeds meer gaan hebben over de opdracht in plaats van over de mens, zullen we maar zeggen.
Mm.
En dat als je dan als eerste interventie eerst maar eens hebt over de mens, wie ben jij eigenlijk en wat is jouw verhaal en waarom doe je wat je doet, hè? Mm. Dus wat maakt dat je doet wat je doet, dat er al zoveel meer verbinding kan ontstaan.
Ja.
Omdat mensen dan denken, maar dat is dus wie jij bent en hoe het voor jou werkt. En ze soms zeggen, dus daarom doe jij. Nou,
ja.
En dat is niet een excuus, want het is niet zo, ik ben altijd meer daring of ik ben altijd, ik zeg altijd hier de spannende dingen, want dat heb ik nou eenmaal zo geleerd.
Ja. Ja.
Maar het is wel een soort bewustwording. Dus je kan dan wel tegen iemand zeggen, maar nu doe je het, hè? Wat dan? Precies. Want dit zijn nu 6 spannende vragen achter elkaar. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nou, dus het brengt wel het begin van contact, maar dat vraagt dat je tijd maakt.
Ja.
En heel vaak zeggen mensen dan, maar ik heb daar geen tijd voor. Want we hebben door.
Het is natuurlijk een keuze in waar je je tijd aan besteedt.
Ja.
Besteed je dat aan de taak en de opdracht of besteed je dat hieraan? En ik durf best te geloven dat die taak en die opdracht veel makkelijker gaat.
Ja.
Als je dit... Wij zijn natuurlijk in november zijn we met ons hele team naar Spanje geweest. Hebben we een 4-daagse training gedaan. Daar hebben we een hoop over onszelf en over elkaar geleerd. Dat ging onder andere ook, hè, iedere avond aan het kampvuur hebben we levensverhalen verteld. Mm-hmm. Ging de timer op 12 minuten en dan was
hebben we nooit gehaald, 12 minuten. In de zin van, we zijn nooit gestopt na 12 minuten.
Nee, nee ja, dan, moet je niet, dan heb je aan ons geen goeie inderdaad als het over time management gaat. Maar daar hebben we natuurlijk veel van elkaar gehoord. En ik herinner me dat we voor Spanje hadden we we hadden een of andere dag staan met elkaar. En er zouden nou, iets van 7 van de 13 mensen zouden daarbij aanwezig zijn. En de rest had andere belangrijke dingen. En we kwamen terug van Spanje en iedereen zei, ik ga zorgen dat ik erbij ben. Ik moet wel van de andere kant van het land komen. Ik ga zorgen dat ik erbij ben, want ik vind het belangrijk om hier onderdeel van te zijn. Ik vond dat echt iets magisch om te... Ik had niemand gevraagd van, ja, kunnen jullie toch even kijken of je erbij kan zijn? Maar dat is zo ontstaan of
ja,
zo.
Dat is, ja. En dat komt omdat je heel erg de verbinding met elkaar hebt versterkt.
Ja.
En dan die wil je heel graag behouden. Ja. En daar wil je graag ook vervolgens op door.
Ja, precies.
Dus dan ga je daarvoor werken. Ja. En dan kan je ook als team veel meer met elkaar bereiken.
Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat... En wat wij hebben gedaan in Spanje, dat was niet per se met een doel. Hè? Dat was meer een cadeau voor... Dat was gewoon een gave ervaring. En Tika en ik wilden dat graag met jullie doen. Ik kan me wel voorstellen dat als je besluit, ik ga een dag op de hei zitten met mijn team en ik ga dit doen, dat dat dan toch een beetje met de verwachting is en dan gaat het werk straks makkelijker.
Mm-hmm.
Dat daar ook weer een risico in zit of zo.
Ja, want op het moment dat je met die intentie gaat luisteren,
ja,
ben je eigenlijk al niet meer open.
Ja.
En soms helpt het dan om dat ook maar gewoon even te benoemen.
Ja.
Yo, dit is wel mijn belang, of dit is wel mijn verwachting, of dit is wat ik heel erg hoop dat vandaag ook gaat brengen.
Ja.
Maar door het te zeggen kan het er in ieder geval even zijn, want iedereen weet ook dat dat er is. Hè? Dus het is ook raar als je met teams gaat werken en leidinggevenden hebben niet de wens dat het tot meer productiviteit leidt.
Nee, ja, dat is ook...
Dat is natuurlijk logisch.
Dat, is vreemd. Dus, dat zou vreemd
ja,
zijn.
Dus dat mag ook.
Ja.
Maar zeg het dan maar gewoon hardop, dan is het er ook maar.
Ja, precies. Ja.
En dan kan je er ook... Kan iemand ook tegen je zeggen, goh, is dit dan zo'n moment waarop je nu eigenlijk meer bezig bent met onze productiviteit dan met onze verbinding?
Ja, dus het opent weer de deur om elkaar daarop heel laagdrempelig eigenlijk aan te spreken.
Ja.
Ja. Ja. Hey, als mensen hier naar luisteren en denken, oeh, ik heb het gevoel dat ik iets moet met deze thema's, maar ik weet niet zo goed wat zijn de smaakjes? Wat is de menukaart? Wat kunnen mensen van, ik gok dat het verschilt van naar een lezing van jou. een training hierover volgen, een hele opleiding of een boek lezen over dit thema. Zeg maar, wat valt er te doen met betrekking tot dit onderwerp? Eigenlijk één ding noemde jij al, en dat is bedenken voor jezelf. Wat zijn eigenlijk mijn secure bases?
Ja, dat is er één.
Ja?
Maar ook los van wat je doet, of je een lezing volgt, een boek luistert, een opleiding, of begin eens met je team te bevragen.
Hmm.
Dus nemen ze het risico om gewoon eens tegen iemand te zeggen, joh, wanneer heb je nou het gevoel dat ik echt vol met je in verbinding ben, en wanneer ben ik dat nou niet?
Ja.
En wat zie je me dan doen?
Ja.
En dat is natuurlijk niet een out of the blue vraag die je dan even in de gang stelt. Maar wel als je eens naast iemand zit in de pauze of nou ja, wanneer dan ook. Stel eens zo'n vraag. Ja. En dan zonder verwachting. Maar kijk eens wat er komt. En verzamel die antwoorden eens een beetje voor jezelf. Om te kijken, joh, wat doe ik dan schijnbaar?
Ja, precies.
Zodat je ook je bewust kan, sommige dingen bewust kan inzetten of bewust niet meer. Maar dat is al een, nou ja, dat is al een eerste stap.
Ja. Prachtige opdracht. Ik moet ook aan de bak, geloof ik.
Ben benieuwd
dus neemt, dank daarvoor, ja. Ellen, dank je wel om wat meer licht te schijnen op deze onderwerpen van secure-based. Leiding geven naar echt die termen caring en daring. En tot slot tot die mooie opdracht die we op het einde hebben gehoord. Dank je wel.
Jij bedankt.